In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu van Psalm 118, het 12e en 14e vers. Psalm 118, vers 12 en 14. Van Psalm 68, het laatste vers, het 17e vers. Psalm 68, vers 17, na de geloofsbelijdenis. Belijden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen, het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Niegelijk spreken in zijn hart al dus. Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. schriftlezing voor heel de middag is uit het boek van de Handelingen, daarvan het tweede hoofdstuk, het eerste tot het met het 15e vers. Handelingen 2, vers 1 tot 15. Wij lezen daar het woord Gods aldus. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen op dezelfde plaats tot hetzelfde doel bijeen. En er geschiedde haastiglijk, plotseling uit de hemel, een geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat op een iegelijk van hem. En zij werden allen vervuld met Heilige Geest en begonnen te spreken met vreemde talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden die Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken, degenen die onder de hemel zijn. En als deze stem gehoord was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hem in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich alle en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet, zijn niet alle deze die hier spreken Galileërs? En hoe horen wij hem een iegelijk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Parters en Meders en Elamieten, en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Frigië, Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, terwijl bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beide Joden en Jodengenoten, Cretensen en Arabieren. We hebben in onze talen de grote werken des Heren horen spreken. En zij ontzetten zich alle en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil dit toch zijn? En andere spottende zeiden: zij zijn vol zoete wijns. Maar Petrus, staande met de elfen, verhief zijn stem en sprak tot hem: gij Joodse man en gij alle die in Jeruzalem woont, dit zij u bekend. En laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt. Want het is eerst de derde uren van de dag. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, wij danken u dat wij samen mogen komen op deze feestdag, waarop wij mogen gedenken dat het Pinksterfeest gevierd is, waarin we in het bijzonder gericht mogen zijn op het geheimnis van uw Heilige Geest. Heere, geef dat wij daar iets van mogen verstaan, dat we erdoor verlicht worden, dat we hierdoor vernieuwd worden. Dat we moed en kracht krijgen. En dat wij zo het mogen ontvangen. Dat we het ook aan anderen mogen overbrengen. Heere, wij dragen u op al onze noden en zorgen. Ook wat deze dienst betreft. Waar we samengekomen zijn om in uw naam vergaderd te zijn. En hoe zwak zijn onze krachten en hoe zijn we dikwijls afgeleid van de wezenlijke dingen. O Heer, wij vragen om het geheimnis onmiddellijk in ons te stellen, dat wij uw Heilige Geest mogen ontvangen en dat het woord dat gesproken wordt klank krijgen door die Heilige Geest. En dat wij opgeheven worden door de macht van uw genade boven onszelf uit, opdat wij tot de bestemming komen die gij in ons hebt gelegd en die gij wilt verwerkelijken. Heere God, wij leggen u op al onze noden en zorgen van de zieken. Wilt gij een genezing geven? Wij bidden voor de rouwdragende. Geef hun hart de dank voor wat is geweest en de hoop op de toekomst en een sterkte voor het heden. O Heere, wilt gij zijn met alle die het spoor bijster zijn, op welke wijze dan ook. O Heere, wil recht zetten, wil recht brengen door de macht van uw genade. Geef ons ook de moed om u te prijzen en om u te loven, al zullen we dat te zwak doen. Maar o Heere, wil ons ook daarbij richten op de toekomst, op uw toekomst. Die er is, die ons nu reeds verlicht. O Heere, geef dat we iets mogen verstaan van de heerlijkheid, van wat in uw eeuwigheid is en wat zal komen. Heer onze God, vergeef ons onze zonden, vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onzer. Amen. Dan zingen wij nu met elkander gezang 83 in zijn geheel. Gezang 83 in zijn geheel. Ik moet u de volgende afkondigingen doen. Kijken, dan geloof ik dat ik het verkeerde briefje heb. Het gaat om de collecte. Er zijn beide voor de kerkvoogdij. Eén collecte is er nu tijdens de dienst voor de kerkvoogdij. Na de dienst, dus bij de uitgang, ook een collecte voor de kerkvoogdij. Tegelijk kan ik wel even vragen of ik verstaanbaar genoeg ben. Ja, laat ons dat dus zingen. Gezang 83 in zijn geheel. Thank you. tekst voor hedenmiddag is gekozen uit het u voorgelezen schriftgedeelte. Dat is dus Handelingen 2 en daarvan het derde en vierde vers. Handelingen 2, het derde en vierde vers. We lezen het woord Gods nu aldus. Ik probeer het letterlijk te vertalen. En gezien werden aan hen verdeelde tongen als van vuur. En het zat op één ieder van hen. En zij werden vervuld, allen met Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen, gelijk als de Geest hen gaf, en dan staat het woord, in orakelspreuken deed spreken. Tot zover. Gemeente des Heren, we zijn samengekomen om hier ook in de kerk het Pinksterfeest te vieren. En wat het is, en wat we soms vaag van vermoeden, ga ik hier allemaal maar niet opzommen. En ook de gevoelens die wij er gewoonlijk bij hebben niet. Maar ik volg liever de tekst van deze uiterst klassieke plaats, waarin in Handelingen 2 het Pinksterverhaal zo uitgesproken is. En het heeft de eeuwen door getrotseerd. En het is zo ook tot ons gekomen. Ik volg het op de voet. Als nu staat er de dag van het Pinksterfeest vervuld was. Wij woorden die verduidelijking nodig hebben. Het Pinksterfeest bestond dus blijkbaar. Het is een Joods feest. En hier wordt gesproken van het vervuld worden van de dag. Er staat een merkwaardig woord voor vervullen, waar een voorzetsel is toegevoegd, wat eigenlijk uitdrukt het woord samen vervullen. Wat dus hier gebeurt, wat hier beschreven wordt, die uitstorting die straks volgt, zoals men dat uitdrukt van de Heilige Geest, staat niet op zichzelf, maar wordt hier onmiddellijk in verband gebracht met het Joodse Pinksterfeest. En wat was dan dat Joodse Pinksterfeest? Het is eensdeels een oogstfeest. Israël heeft nooit vergeten, ook door alle ballingschap heen, nooit vergeten dat het eens in het land is geweest waar het ook het wonder heeft beleefd van de oogst. Van de genade die ligt in de wat wij gewoon natuurlijk oogst noemen. Door alle ballingschap heen, door de engte van de ghetto's in de steden, dikwijls ver weg van het land, werd het nooit vergeten. En vervolgens is het ook wat de Joden nu tegelijk vieren. Het wekenfeest, dat is het eind van die cyclus van feesten die met het paasfeest begint. En die gevierd wordt, maar om als in verband met het oogstfeest. Het is het feest van het schenken van de Torah. Van de 10 woorden die wij de 10 geboden noemen. Israël krijgt het leven door de Torah te ontvangen, doordat het weet van God zelf, van de God van Israël, wat het te doen heeft. Dat betekent, als de Torah, de woorden, de levende woorden Gods, de wijsheid Gods, tot het volk komt. Dat betekent dat leven, en er staat onmiddellijk in verband met het leven van de oogst. Maar er gebeurt hier op deze dag nog iets. Je zou bijna kunnen zeggen een toevoeging of een vervulling, dat wil zeggen het is alleen maar een feller en sterker openbaar worden wat hier eigenlijk geschiedt. En dat wordt nu, wat dat is, nader uitgewerkt in het vervolg. In de eerste plaats, waar gaat het gebeuren? Er staat, ze zijn alle op één plaats vergaderd en dan staat er eigenlijk tot hetzelfde. Dus tot hetzelfde doel. De verwachting van het openbaar worden van datgene wat Jezus beloofd heeft, dat zou gebeuren. Dat de trooster, de bijstand openbaar zou worden. Niet dat de leerlingen de Heilige Geest niet reeds hebben ontvangen in het verhaal van Jezus' opstanding, waarin hij te midden van zijn discipelen staat, blaast hij Heilige Geest in. Hier wordt het openbaren, wordt het verspreid. Wie zijn hier tegenwoordig? Er wordt nauwkeurig gezegd wie dat zijn. In het hoofdstuk dat we hier aan vooraf gaat, dus in het eerste hoofdstuk van het boek der Handelingen, wordt ervan gesproken dat daar tegenwoordig zijn de apostelen en die er daar heel nauw bij betrokken zijn. Dat is Maria, de moeder des Heren, en zijn naaste familie. Die zijn het. Het is maar niet zo'n algemene uitstorting waar men het dikwijls wel voor houdt, omdat men, en dat is een groot gevaar, dat men zo begeerig is om de dingen allemaal op zichzelf toe te passen. Dat de dingen in de schrift dikwijls losgeschud en losgetrokken worden van de oorsprong. En daarmee is eigenlijk veel vernietigd. Je moet het precies zien. Hier zijn ze dus bij elkaar. Die leerlingen en Maria en de naaste familieleden van Jezus. En ze zijn wachtend op één plaats. Een huis, als er zo van een huis gesproken wordt in het algemeen, dan wordt daarmee meestal de tempel bedoeld. Die 12-jarige Jezus heeft gezegd, moest ik niet zijn in de dingen mijn vaders, dat is ook het huis. En Jezus spreekt dikwijls op die manier van de tempel, wordt in het Jodendom dikwijls als het huis gesproken. Het huis, ja, dat op zichzelf de woning is waarin de Heere God wil zijn onder zijn volk. Maar de mens heeft niet in de handen dat daar iets is. Er kunnen dingen zijn waardoor de geest uit de tempel wijkt. En dat is ook gebeurd. Dat blijkt ook later weer dat er een leegte is gekomen. In de Joodse traditie vinden we daar ook over, daar heb ik eerder over gesproken. Dat het juist in het jaar 30 zou zijn gebeurd bij het sterven van Jezus. Maar ze zijn er toch in die tempel. En de geest kan er terugkeren met een bedoeling om dan toch niet aan die tempel gebonden te zijn. Hoewel die daar blijkbaar toch weer opnieuw hersteld wordt. En het zijn hele moeilijke en mysterieuze dingen die hier gesteld worden. Het wordt dus eensins gezegd, er is van de verlatenheid van de geest sprake bij het sterven van Jezus. Maar zijn terugkeren, en er is iets merkwaardigs met die tempel, tot op de huidige dag, daar staat dan die tempelmuur nog, waar de Joden voor bidden, die klaagmuur, de tempel is geschonden, maar nochtans is God daar. En dat blijkt ook hier. En niet alleen daar. Maar het gaat er ook om dat het niet alleen daar is, maar dat het in de wereld wordt gebracht. Nu gaat het erom wat hier dus eigenlijk gebeurt. Hier wordt iets uitgestort. Hier is God op een speciale wijze aanwezig. En nu moet ik iets zeggen, en dat zeg ik stamelend, ik zeg niet aarzel, maar toch, omdat het zo moeilijk is om het uit te drukken en om het in ons bewustzijn te vatten, en dat zullen we toch moeten doen, om te zeggen, wat is nu toch eigenlijk waarvan hier gesproken wordt op die Pinksterdag? Heilige Geest. Er komen allerlei voorstellingen ons naar voren van een kerkelijke leer van de drie eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, die één zijn. En er zijn theologische verhandelingen over gehouden. En er zijn heel veel theologen die zijn vaak theologen die daar wel heel verheugd over doen. Er zijn ook allerlei mensen die geen theoloog zijn, die daar toch wel iets van verstaan. Maar om nu precies dat alles uit te drukken, ondanks de heel voorzichtige en duidelijk geformuleerde leer, moeten we toch, om op veilig terrein te komen, toch naar de Heilige Schrift zelf luisteren. Wat is het dan toch eigenlijk? Men heeft de leer van de drie eenheid gesteld als Vader, Zoon en Heilige Geest naast elkaar. En wat kunnen wij ervan vatten? Ik geloof dat er een ander beeld mogelijk is, wat ook in het vervolg van dit hoofdstuk ook wel kan blijken. De Heilige Geest, waarvan Jezus spreekt, de trooster die zal komen, is nauw verbonden met de Vader en de Zoon. Jezus heeft gezegd, ze zullen woning maken bij u, zegt Jezus, bij het volk, bij de leerlingen, woning maken. Het woord woning maken in het Hebreeuws hangt samen met het woord shakan, en dat is shechina. Dat is bij de Joden Heilige Geest. Dat wil dus zeggen, het woning maken. Komen dus in de woning. Het huis moet vervuld worden. Er wordt ook straks van gesproken dat het gehele huis vervuld wordt. Wat is dan toch eigenlijk die drie eenheid? Maar zou het zo, ik probeer een beeld te vatten, en ieder beeld gaat natuurlijk man. We zouden het misschien het best kunnen vergelijken met de zon. Als zich de zon voorstelt. Zodat kunnen de zon heeft een ontoegankelijk licht in zich. Dat is de kern. Dat is van waaruit alles straalt. En dat zouden we kunnen noemen een beeld van God de Vader. En dan is er daaromheen dat wat wij met moeite kunnen zien, zoals de zon verschijnt. En dat zouden we kunnen vergelijken met de wijsheid Gods, de openbaring Gods. En dat is de Zoon. Dat is de Torah, de eeuwige wijsheid Gods, waar de engelen bij zijn. En de zon komt tot ons in zijn stralen. Nu, die stralen van de zon die ons bereiken en die tot ons komen, die zou je kunnen vergelijken met de Heilige Geest, die zo tot ons komt. En na dit misschien wat onvolmaakte, wel beperkte beeld dat ik gebruikt heb van de zon, om het toch iets uitdrukken, kan het misschien helpen met het verder te volgen. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Ze zijn bijeen in dat huis. In dat huis dat ervoor gebouwd is om vervuld te worden van de inwoning Gods. Want de tempel is de woning Gods en het lichaam van Jezus is de tempel Gods. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En nu zijn ze daar en dan komt daar, wordt er gesproken, wat zijn dus de tekenen, de openbaringstekenen ervan. Er is plotseling, komt er uit de hemel. Dus het is niet van de aarde. Er komt plotseling uit de hemel een geluid. Een geweldig. Een geluid als van een geweldig met geweld gedreven wind. En het woord wat hier voor wind staat, dat hangt samen met waaien. Maar het hangt ook samen met pneuma, geest. Wind en geest, een geweldige stormwind. Is de geest, dat vind je ook in Genesis 1. En de geest zweefde over de wateren. Dat is ook wind en geest. Is het tegelijkertijd en dat waait daar als een geweldige storm. En het vervult het huis. Het is dus een goddelijke aanwezigheid vanuit de hemel. En die is gekomen omdat de eeuwige wijsheid Gods, die vlees is geworden, die gestorven en begraven is en opgestaan is uit de doden, teruggekeerd is in de hemel. En nu van daaruit de stralen zendt naar de aarde, opdat degene die hij geroepen heeft niet alleen zijn en taak zullen volbrengen om het licht van God zelf, van de geest, door te geven in de gehele wereld. En wat gebeurt er dan eigenlijk? Dan staat er dat als dat huis gevuld is, dat er ook iets gezien wordt. En dan zien ze op verdeelde tongen als van vuur. Verdeeld. Het is niet één vuur. Het is verdeeld en het hangt samen met een ieder. Het zit op een iegelijk van een vuur. Vuur is de uitstraling, het licht van God, van het ontoegankelijk licht dat nu toegankelijk is en komt en goddelijke aanwezigheid is. En het is daar heel algemeen geschied in Jezus. Is het op aarde gesteld? Is het volmaakt geweest zoals een mens volmaakt had moeten zijn? En Jezus heeft in zijn verschijning en in zijn vleeswording alle dingen op zich genomen. Zonde en schuld en gedragen tot in het ontoegankelijk licht. En het heeft alles plaats gehad. En het is er. Maar nu komt de vraag naar voren van de enkeling. Is het een algemene storm? Is het een algemeen vuur? Het is lichtstraling. En het is vuur. Maar het is verdeeld. En het komt op een ieder van hen. Zit het. En wat is dat dan toch eigenlijk? Vuur. Het is dus de straling, het licht. Maar vuur heeft ook een andere kant. Jezus heeft ook gesproken van de vuurdoop. Er is een waterdoop die de doortocht geeft als door de dood heen tot het leven. Wat ook uitgedrukt is in het geboortewater. Maar het vuur heeft ook een ziftende betekenis. Het vuur hangt onmiddellijk samen met de geest, met de goddelijke vonk in de mens. En al het andere dat er niet mee in harmonie is, in het verdere, in het bewustzijn en in het lichaam, dat moet uitgebrand worden opdat het volmaakte leven erdoor gesteld wordt. En dat wat vergankelijk is, weggenomen wordt, opdat alles onsterfelijk wordt, tot het lichaam toe al die kanten zitten in dat wat vuur genoemd wordt. Maar waar het hier op neerkomt, dat is dus dat het goddelijk licht, de goddelijke heerlijkheid, goddelijke kracht komt, vervult het huis en dan tot die enkelingen komt. Niet tot iedereen. In eerste plaats tot die mensen die daar zitten. En die zijn de kern van Israël.
Israël is in de wereld gezet om de glans Gods, de heerlijkheid Gods, onder de volkeren te brengen. Niet alleen daarvan te spreken, zoals wij spreken noemen, maar spreken moet ook tegelijk scheppen zijn. Dan wordt er nog iets bij gezegd. Het zijn verdeelde tongen als van vuur. Waarom tongen? Tong is het woord in het Grieks, maar in vele talen, wat ook taal betekent. Tong is een wonder, iets waarmee wij kunnen spreken. Tong en taal hoort bij elkaar. Blijkbaar zijn die tongen ook een spraak Gods. Het is het woord dat geklonken heeft en dat nu verdeeld wordt en naar de enkeling gaat en hem openbaart het diepste en laatste wezen van God die in het ontoegankelijk licht verkeert en die in de Zoon zijner liefde alles waarheid gemaakt heeft op deze aarde, in deze schepping. Maar nu gaat het erom dat datgene aan de enkeling waarheid gemaakt wordt. Waarheid gemaakt wil zeggen geopenbaard wordt. Onverborgen wordt. Het was aldoor verborgen. En nu wordt het waarheid voor de enkeling, wat het woord waarheid ook letterlijk betekent in het Grieks, de onverborgenheid voor een ieder van hen. En zo komt het tot ze. Het is toch blijkbaar een taal. En wat is een taal? Iets wonderlijks. Want taal houdt altijd openbaring in. Niet het gepraat wat wij vaak hebben. En wat u in de kranten en in de media en in de modetaal vindt. Maar waarachtig spreken. Daarom is een van de meest stichtelijke boeken, ik heb er al eerder op gewezen, dat is een gewoon etymologisch woordenboek waarin je gewoon na kan gaan wat de woorden oorspronkelijk betekend hebben. Ook die woorden die wij nu nog bezigen. En de taalvervorming is een van de grootste misdaden die wij kunnen doen. Als wij ons zo aanpassen bij het spraakgebruik, wat we overal zo vinden in het modespraakgebruik, dan zijn we ook een klein beetje bezig met de Heilige Geest uit ons leven te bannen. Ik weet wel dat de Geest sterk genoeg is om er doorheen te komen, maar de Geest uit zich ook. En de taal is een van de allerbelangrijkste dingen daarbij. Het is niet toevallig. De woorden worden herhaald. Eerst wordt er gezegd, verdeel de tongen, dus talen. Openbaringspraak komt op ze. Het is licht en ze worden verlicht. En het betekent goddelijke aanwezigheid op hen. Niet voor ieder hetzelfde. Dat was een van de vreselijkste dingen die men ook in de moderne tijd doet. Waar men ook mee evangeliseert. Allemaal op dezelfde manier. Je wordt even vastgehouden. Het wordt hetzelfde wat je aangeschreeuwd. Alsof je zomaar een willekeurig iemand bent. Het unieke en het onvergelijkelijke van de mens slaat men dikwijls over. Hier is het anders. Verdeeld. Het is niet één grote stroom. Het is wel uit die ene stroom. Maar het zit op een ieder van hen. Het is de sprake Gods tot de enkeling. Wel is er een eenheid. Ze zijn met elkaar en ze ontvangen het allemaal op een zeer speciale wijze. Ontvangen ze het licht en ontvangen ze ook het spreken Gods, dat vuur en licht is en reinigend en vernieuwend en wat zeer duidelijk is en wat opwekt en levendig maakt. Dat stukje wat ieder mens nog in zich bewaard heeft van die neshama, die goddelijke adem die in hem is en waarvan de schrift zegt dat hij dan nog wel speciaal gelokaliseerd is in de nieren. Des nachts onderwijzen wij mijn nieren. En er zijn zoveel plaatsen die daarop wijzen, maar dat is een zijpad waar we niet te veel aandacht nu aan moeten besteden. Ik noem het dus zomaar even. Dan is het tot hen gekomen. Wat gaat er dan gebeuren? Er wordt er nog iets gezegd. En ze werden alle, dus die daar waren, die discipelen, die leerlingen, met Maria en met de naaste familie van Jezus. Ze werden, dan staat er niet vervuld, maar dan staat er, ze werden gevuld. Ze werden volgemaakt met, staat er dan, Heilige Geest. Vuur, de afglans, de straling van het goddelijk wezen, wordt niet van verre vernomen, maar zoals de straling van de zon ook laat voelen de warmte van de zon. En niet alleen het kille is, het wordt gezien, het bereikt het oog, de straling, en het bereikt ons helemaal in licht en in warmte. En het komt zo tot ze en het raakt ze zo aan. En dan gaat er in hen iets gebeuren. Ze zijn door deze goddelijke spraken, door deze verdeelde tongen van vuur, zijn ze aangeraakt. En wat gaan ze dan doen? Dan houden ze niet voor zichzelf. Dan sluiten ze zich niet op in de mystieke afsluiting, die ook op zijn tijd soms nodig kan zijn, maar nooit om bij te blijven. Ze moeten naar buiten treden. Ze hebben een opgave. En die opgave, daar hebben zij onder gezucht. Daar hebben het Joodse volk heeft onder gezucht. Het Joodse volk is in de wereld gesteld om het geheimnis Gods, om de Torah onder de volk te leven en te brengen. En hoewel de volken daar iets van hebben ontvangen, soms veel, is de aansluiting zo moeilijk. Het wonderlijke verschijnsel van het anti-Joods zijn, van het antisemitisme, zoals men allemaal abusieflijk vaak uitdrukt. Het is zo'n tegenstelling. Hoe kunnen deze dingen overgebracht worden aan de volkeren? Hoe kunnen die gered worden? Dat is de grote vraag waarvoor ze hebben gestaan. En daar zijn die mensen tegenwoordig in de tempel. In de eerste plaats gaan deze discipelen en deze Maria en die familieleden van Jezus, die gaan spreken in, en dan staat het erbij, in andere talen. In een taal, andere taal, dat wil zeggen niet Hebreeuws, niet Joods, niet de openbare taal. Ze gaan in een andere taal spreken. En in een zeer duidelijke taal. En wat is daar nu de bedoeling van? Dat is dit, dat de grote werken God, dat wat God gedaan heeft, door in zijn volk en volmaakt in Jezus, zijn Torah, zijn wijsheid gestalte te geven, in deze wereld, in de mens, ook naar het lichaam, ziel en geest, dat gebracht moet worden, overgebracht moet worden aan de volken. En dat moet gezegd worden in hun talen. En dan wordt er dikwijls gezegd, dan wordt gesproken van de zogenaamde glossolalie, de tongentaal. En dat is prachtig en dat komt voor in allerlei bewegingen door de geschiedenis heen, tot op de huidige dag. Maar dat is onverstaanbaar. Paulus zegt, er moet een vertolker zijn. En Paulus zegt er dan bij dat hij het veel meer acht. Vijf woorden met de noes, met het verstand, met het verstaan. Waar ons woord verstaan en vernuft vandaan komt. Liever vijf woorden met het vernuft, zegt Paulus, dan duizend woorden in geestestaal. Niet dat hij het ontkent, maar het is buitengewoon belangrijk. En dikwijls gaat men dan zeggen dat de geest die onverstaanbare klanken geeft, af, dat zal er ook wel bij zijn. Ik heb ontroerende mensen ontmoet die er heel veel aan hebben gehad, die er zelfs door genezen zijn. Ook van psychische kwalen hebben ze me verteld. Maar daar gaat het hier niet om. Het is hier iets anders. Hier wordt gesproken van een zeer duidelijk spreken. Wat spreken ze uit? In de eerste plaats wordt er dan nog gezegd wat ze spreken in andere talen. En dan staat er een woord zoals de geest. Ja, vertaald in een vlak. Ze deed uitspreken, de geest. Dat is die straling Gods die ons bereikt. Dat licht waarvan ze vervuld zijn. En die warmte en die reiniging. Die doet het ze uitspreken. Maar dan staat er een woord wat eigenlijk niet is zomaar uitspreken. Maar wat het uitspreken is van goddelijke spreuken. Dus je zou kunnen zeggen van orakelspreuken. In die zin van een godspraak. Ze gaan godspraken zeggen. Orakelspreuken die zo zijn. Die onmiddellijk van God komen. Dat is een uiterste zeldzaamheid. Want als we er iets van vatten, is er zoveel dikwijls van onszelf er doorheen. Maar hoe heerlijk is het als het dan toch de kracht van wat de geest zegt zo is dat wij zelf ermee in harmonie worden gebracht. Dat is uiterst belangrijk. Maar ze spreken dus deze orakeltaal uit in andere talen. Dan worden ze opgezond. Daar zitten mensen, het zal dus toch de tempel zijn geweest. En dan moet opletten. Men verdraait dat dikwijls, dat dat zomaar onder de volken gebracht wordt. Nee, het gaat niet zo. Men slaat dikwijls in de weergave, ook in de exegese, Israël over. En dat kan hier niet. Tot wie deze mensen spreken, tot wie die discipelen en Maria en die familieleden die de geest hebben ontvangen, tot wie ze gaan spreken in andere talen, dat zijn alles, zoals het duidelijk staat, Joden en Jodengenoten, mensen die in het Jodendom zijn opgenomen, die wel voor een gedeelte uit andere volkeren komen, dat wordt gezegd, die horen dit, en dan wordt het in al die talen gezegd. Wat is nu het probleem? De Joden die zijn verspreid over de hele wereld, en die hebben getracht om iets, daar sprak ik zo even van, iets van dat unieke, van een onvergelijkelijke van hun God weer te geven. Ach, goddelijke glans, dat kennen we wel. Alle volken hebben goddelijke glans. En het is uiteindelijk van de hoogste God afkomstig. Het is imponerend en het is geweldig. En het zijn zulke schitterende dingen die we in de religies vinden. En het staat uiteindelijk ook wel in verband met de hoogste God. Maar toch, de Heere is edig. Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is enig, is uniek, onvergelijkelijk. Daarom zult gij de Heer uw God lief hebben, met uw hele, met alles, met alles. En dat is waarom het dus hier gaat, dat unieke, dat onvergelijkelijke, waar al het andere toe wijst. En het vreselijke is, als je zo gefascineerd bent van de mooiste en hoogste dingen. En hoe hoger je stijgt in de geestelijke wereld, des te fascinerender is het. En des te gevaarlijker is het om daarbij te blijven. En om er maar niet verder te willen. Mooier dan dit kan het niet. En dan komt de afgoderij. Je kunt afgoderij bedrijven. Ook met mensen. Die je heel lief en dierbaar zijn. Als je vergeet dat ze gaven God zijn. Je kan het met heel mooie dingen zijn. Waar je heel veel van hebt ontvangen. Waagde zij, ik geloof in God en in Beethoven. Een groot gevaar. Hij bracht het verband nog wel. Maar bijna kreeg de indruk, ik mag niet veroordelen. Dat het ontzettend op Beethoven lag. En het is in te denken, want Beethoven kan mensen door hele moeilijke dingen tot hoogste dingen voeren. Maar je kunt in de geestelijke wereld en waar je ook bent, kun je zo vol ervan zijn dat je niet verder komt. En dat is het wat Israël weet. Het is mooi, het is heerlijk. Maar het gaat om de koning, het gaat om hem en al die gaven die er zijn. Die getuigen alleen van hem. Nu dat, daar stuiten die Joden op. En dat moeten ze laten zien. Ze hebben het willen zeggen. Ze hebben het willen uitdrukken. Zo subtiel. En de taal is dat wondere instrument. Waardoor het kan. En waardoor het mag. En Er is een voorloper geweest. Ik denk aan iemand als Alexander de Grote. Die heeft een prachtig instrument geschapen van het zogenaamde Koine Grieks. Dat Grieks waarin ook het Nieuwe Testament geschreven is. Waarin de meest subtiele geestelijke dingen van alle volkeren uitgedrukt konden worden. Het Grieks, dit Koine Grieks van Alexander. Waar die de bedoeling mee heeft gehad om al de grote dingen uit te kunnen wisselen van de volkeren onderling. Datgene, dat is toch niet ver genoeg gekomen om het alles volmaakt uit te drukken. In de eigen taal, het laat ik klinken, daarom is het cultiveren van de eigen taal ook zo belangrijk. We zijn zo internationaal geworden. Je moet allerlei dingen nodig, je moet langzamerhand een woordenboek bij hebben als je de talen niet kent. Wat de mensen zeggen, en dan komt er nog bij die computertaal en die ellendige dingen van al die afkortingen die er worden gebruikt, waarmee we nog veel verder gaan. Dat is allemaal een kwijtraken van de taal, maar het moet ook in de moedertaal gezegd worden. Niet dat de moedertaal het laatste is, maar het is wel belangrijk. En nu gebeurt dat hier, een wonder. De Joden hebben geprobeerd, ze hebben dikwijls een grote aanleg tot talen, om het te zeggen, ook in uitspraak zelfs. Maar het is ze niet gelukt. Ze staan als voor een muur. En die mensen die zitten daar. Ik kan wel aansluiten bij wat die mensen weten. Maar om daar bovenuit te komen. Om bij die volkeren nog verder te komen. Dat te richten op dat unieke. Dat lukt niet. En wat gebeurt nu hier? Als die geest is gekomen. Die tongenvuur. Die taal is bij die mensen. En dan gaan ze spreken in al die talen van waar die Joden, waar ze in verbannen zijn. Want het is hun ballingstaat, ze zijn geboren in ballingschap, in vreemdelingschap. En dan ineens, terwijl ze hebben getracht met moeite om het voor te weven en om het te zeggen, klinkt het daar ineens uit monden van die leerlingen van Jezus, van die de Heilige Geest hebben ontvangen. En de grote werken Gods, dat is het Torah die vlees geworden is in Jezus. En in het volk wat er is gebeurd. Het unieke van God, het wordt in al die talen, en ze worden opgenoemd, Parthen in het verre Perzië, Elamieten, al die volkeren, alles wordt hier genoemd, om de duur, tot de Romeinen toe. Want die Joden hebben al die talen geleerd waarin ze geboren zijn. En dan klinkt daarin het wezen Gods en de verlossing Gods en de verzoening Gods in de Heer Jezus en de doorwerking in het leven, het vlees worden van deze dingen. En ieder mens via die verdeelde tongen van vuur wordt het nou in al die volken gelegd. En die volksengelen, die volksgeesten die het allemaal, die talen bepaald hebben. Want zo spreekt de Bijbel echt over in die taal van die volksengelen. Die volksengelen, die moeten gekerstend worden hierdoor. Die moeten de Torah leren verstaan. En die moeten zich niet afweren. Maar die moeten het in die talen zeggen. Het wordt zo subtiel gezegd, precies zoals het gezegd moet worden. En het kan, en we horen in die talen de grote werken Gods verkondigen. Ja, waarvan zij alleen maar dachten dat ze in het Hebreeuws gezegd konden worden. En het is ook inderdaad zo. Maar het wonder is zo van genade. En zo verdiepen en zo oproepen van het allerbeste wat onder de volkeren is. Zodat de beschermgeesten van de volkeren ook bekeerd en veranderd worden. Ze worden toegesproken. Dat is eigenlijk het geheim van wat aan Israël wordt gegeven. Dat het leeft te midden van de volkeren. Dat het ook onder de volkeren is. En dat het zo uitstraalt. Niet door een schijnen. Niet door eenvoudige rationaliteit die wel kan meehelpen. Maar het wordt alle nuchtere, klare en ook rationele gegevens worden gebruikt. En krijgen een klank. En de grote dingen worden gezegd. Nu, broeders en zusters, zijn we hier bij elkaar op die Pinksterdag. En hoort u zelf, kunt u nagaan, hoe ver is het vandaar doorgewerkt? Is het ook zo dat die straling, dat vuur, die tongen van vuur, ook doorgedrongen is in uw en in mijn taal en ook in die individualiteit die wij zelf zijn? Zijn we daar aan geraakt? Het kan, broeders en zusters. Het is tot ons gekomen. Het is uitgestort. Het is er. En je kunt je afstarten. Je kunt wolken om je heen trekken. Door angst, door nood, door allerlei omstandigheden die je laat overheersen. Maar het is er wel. Het is er omheen. En het is nabij. En het woord Gods is klaar en duidelijk. En de Heer Jezus heeft gezegd dat er één gebed is dat altijd onherroepelijk verhoord wordt. En dat is het gebed om de Heilige Geest. Die zal gegeven worden. Vader, de Zoon heeft het geopenbaard. En de Zoon van de Zoon uit. Maar het is de Geest van de Zoon die zich verdeelt via zijn volk en ook tot ons is gekomen. Broeders en zusters, als we dit ontvangen, dan kunnen we het doorgeven. Niet zomaar in een systeem, maar dan gaat het lichten. En dan leren we eindelijk, want dan gaat het om spreken. Spreken is het wondere geheimnis dat uiteindelijk te maken heeft. Het woord God zelf dat hij gesproken heeft. En dan wordt alles nieuw. En dan gaat het ons doordringen. Zo doordringen. Dat onze geest, onze goddelijke adem gaat oplichten. En gaat ademen in God. En onze gedachten. En onze ethische normen. Ze worden klaar en duidelijk in onze geest. En ons lichaam wordt verjongd en vernieuwd. Er zal niet ondergaan in de sterfelijkheid, maar zal weer opstaan tot het nieuwe leven. Zo zal de Geest, en voert de Geest, die tot ons komt en die verdeeld is in tongen, tot ons is, ook tot ons is gekomen, zal doorwerken en ons levend maken. De Geest is het, die levend maakt. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want voor nu is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, het 11e vers.
mededelen voor mijn vrienden en bekenden dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op 19 juli om 5 uur in de Hillegonderkerk hier in Hilgersberg. Hilgersberg hier in de Hillegonderkerk, 19 juli, 5 uur. Van u de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde God, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.